Herbert, we hebben een exclusief Nederlandstalig interview met Martin van den Brink, de CTO van ASML, in de Technoloog.
Ik denk dat niemand had kunnen bedenken dat wij een van de grootste bedrijven in Europa zouden worden, met het grootste bedrijf in Nederland.
Dat is de drijvende kracht achter de steeds kleiner wordende chips.
Het is toch ongelooflijk dat wij hem mogen interviewen.
En toen hij dat zei, dacht ik van ja, dan moeten we dat bedrijf ook overnemen.
Vandaag
in je favoriete podcast app.
De Technoloog wordt mede mogelijk gemaakt door One Xilium. One Xilium. Building Delight.
BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Ayse Siemen.
Ik hoorde ook dat cliënt zei van: breng mijn spullen, anders zal ik mijn spullen ophalen.
Oh ja, dus dat is iets anders, anders laat ik jou ophalen.
Ja. Ja. En dat was wel iedere keer waarvoor wel een aanwijzing was dat de aangever het allemaal wel weer wat erger maakte dan het was.
Hallo en welkom bij Napleiten, de podcast waarin we met advocaten, officieren van justitie en rechters praten over strafzaken die hen altijd zijn bijgebleven. Mijn naam is Wouter Laumans en naast me zit strafpleiter Ayse Siemen. Welkom Ayse.
Hey Wout, goedemiddag.
Eerst even kort de huisregels. In deze podcast praten we over definitief afgedane zaken. En vanwege de journalistieke zuiverheid behandelen we ook geen zaken waar Ayse bij betrokken is geweest. Ayse, in hoeverre heb jij jouw cliënten in de hand?
Nou, over het algemeen niet echt. Ik kan ze een beetje bijsturen op zitting, maar wat ze voor de rest uitspoken voordat ze worden aangehouden of nadat ze zijn aangehouden, heb ik niet in de hand, ook geen illusies daarover.
Nee, en heb je wel eens dat je dus in een zaak zit met iemand en dat je zegt, nou, je kan beter dit doen of dat doen, dit is handiger, en dat iemand zegt, nou ja, dat zal me wel, ik doe het lekker toch wel of niet, of ik ga lekker mijn eigen goddelijke gang?
Ja, dat heb je wel eens, dat je verschilt van inzicht over hoe je de zaak moet winnen of
dat
aanvliegen.
Dat is diplomatiek geformuleerd.
Ja. Maar dan heb je wel gelijk een moeilijk punt te pakken, namelijk een vertrouwensbreuk.
Ja.
Als ik zeg A en hij zegt B,
ja,
dan moet je eigenlijk met elkaar constateren, dit is niet het beste team.
Mm-hmm.
Of jij verandert of ik verander.
Ja.
Maar dat betekent vaak als hij, de cliënt zegt, ik wil dit doorzetten, dan moet je een andere advocaat nemen. En dan verwijs ik ze naar meester Micha Jongevoets.
Ja, die is vandaag onze gast. Maar we gaan eerst even naar de zaak. En die gaat over een man en een vrouw die bij de politie verklaren dat ze op 18 februari 2021 zijn mishandeld, afgeperst en vastgehouden in een woning in Den Haag. Er zou een stenen schaal op het hoofd van de vrouw kapot zijn geslagen en er zou gedreigd zijn met een mes en een strijkbout. Eerder zou de man al zijn bedreigd met een vuurwapen toen hij in een garagebox in Rijswijk aan het sporten was. Met een dikke wang en een wond op het voorhoofd zijn de twee naar de politie gestapt. Uiteindelijk houdt de politie twee mannen aan en zij hebben een hele andere lezing van de gebeurtenissen. Bij ons aangeschoven, en Ayse zei het net al, is advocaat Micha Jongevoets uit Amsterdam. Welkom Micha.
Dankjewel.
Jij bent al best lang advocaat volgens mij. Hoe lang zit je al in het vak?
In mei ben ik 20 jaar advocaat.
Wauw, dat is een hele tijd. En jij was naast zakelijk partner een van de beste vrienden van Dirk Wiersum, de vermoorde advocaat Dirk Wiersum.
Nou ja, in ieder geval een goede vriend. Ik heb jarenlang ook met hem samengewerkt.
Ja.
En de gebeurtenissen hebben natuurlijk heel veel impact op mij en ik denk ook op anderen gehad.
Ja, nee, ik kan me dat nog heel goed herinneren. Jij natuurlijk ook nog, Ayse, september 2019, de moord op Dirk Wiersum. En zeg maar, ik bekijk dat dan natuurlijk, ik weet niet hoe jij daarnaar gekeken hebt. Ik denk Ayse als een soort professionele schok ook vooral?
Nee, ik kende Dirk ook.
Ja.
Niet zo goed als Micha.
Ja.
Maar ik kende hem wel via het kantoor waar Micha werkt.
Ja.
Ook wel veelvuldig mee geborreld en zo. Ook met zijn vrouw. Dus dat was allemaal, het was een bekende, een bevriende advocaat.
Ja.
En ik weet nog waar ik was toen ik dat nieuws hoorde.
Ja, dat weet volgens mij iedereen die deze tak van sport zich moet bezighoudt. Je weet dat nog.
Klopt, ik vergeet dat ook nooit. En dat kwam als een mokerslag binnen.
Ja. Nee, er zijn bepaalde gebeurtenissen natuurlijk die je dan van eigenlijk vanaf de ochtend tot de laat in de avond herinnerd. En dit is een van die gebeurtenissen. En ik kan me nog goed herinneren dat ik onderweg was naar een gevangenis. Toen kreeg ik van mijn vrouw een appje uit de buurt, app. Ja. Want Dirk woonde ook bij mij dicht in de buurt. Dat er iemand was neergeschoten in die straat. En het eerste wat ik deed was een appje aan Dirk sturen. En vragen, hey, wat is daar gebeurd in jouw straat? Ik had toen nog helemaal geen link gelegd
met, wat je doet.
Met die zaak.
Yeah.
En ik weet nog wel dat ik echt jarenlang, en dat klinkt heel gek, maar naar die app kreeg en iedere keer zag dat je die twee vinkjes niet zag. En het is ook in die periode daarna ook echt wel even niet goed met mij gegaan. Omdat.
Ja, want dat wou ik eigenlijk vragen. In hoeverre heeft het je werk als advocaat beïnvloed, die moord?
In het begin heel erg. Ik heb echt een tijd lang geen plezier in mijn werk gehad. Ik vond cliënten in één keer heel vervelend. En ik vond ook eerder, je hebt wel eens wat vaker, hè, bonje met cliënten, althans een meningsverschil. En als dat er zo was, dan was het anders dan voorheen. Toen dacht je altijd van, nou gaat er nu wat gebeuren. Maar dat gaat gelukkig nu een stuk beter.
Ja.
Maar ja, er is wel een periode van voor de moord en na de moord.
Ja, snap ik. Heb jij dat ook, Ayse?
Nou, ik iets anders. Eén dag dat ik echt dacht van, op die dag had ik zelf een zitting. En dat was een van de verdachten die verdacht werd van het beschieten van het Telegraafgebouw. En ik weet nog dat ik daar tegen een collega-advocaat zei, joh, waar zitten we ons voor in te spannen? Geef een van deze jongens 10.000 euro en mogelijk knallen zo'n kogel door je kop. Dat was wel echt het besef van die dag. Daarna, in de weken en maanden die daarop volgden, hebben we eigenlijk wel met Misha en ook met collega's, ook zeker van zijn kantoor, soort van het contact met elkaar gezocht. Mm-hmm. Omdat toch een beetje, of het nou rouwen was of niet, dat weet ik niet. Maar het hielp wel. Mm-hmm. Maar die onveiligheid of zeg maar de bonje met cliënten, dat had ik niet. Want wat ik dan wel weer terugkreeg van cliënten, was juist van jeetje, dit is een grens te ver. Dit kan niet. En zelfs voor boeven kan dit niet.
Ja.
Dat je dat terugkrijgt. Dat er toch wel een soort van code is. Ja, ook onder criminelen.
Ik moet ook zeggen dat er ook wel cliënten belden. En zometeen de cliënt die we zo gaan behandelen, belde als eerste. En die zei van, Misha, gaat alles goed met je? En die maakte zich zorgen en die zei, als ik je moet beveiligen, dan ben ik de eerste en ik ben er voor je. En nou ja, dat waardeer je wel. Ik bedoel, ik had geen beveiliging nodig, maar het is wel fijn natuurlijk dat er ook cliënten bellen en zien, dit is gewoon heel heftig voor de advocatuur. En
ja, ik heb iets vergelijkbaars natuurlijk met Peter R. Vries. Dat was dan in veel mensen hadden toch het idee van hij is een misdaadjournalist die om het leven is gebracht. Dat was hij natuurlijk ook. En toen weet ik ook nog dat mensen uit het wereldje dan gingen appen van, nou, als jij ooit bedreigd wordt, dan boek ik zo'n ticket voor je, dan kom je lekker naar mij in Dubai. Ja. Dat is aardig bedoeld, maar daar kunnen we natuurlijk niet op ingaan. Maar dat is dan ook echt best wel een beetje vreemd eigenlijk ook.
Het is vreemd, maar ook wel heel fijn. Ja,
gek is dat.
Compassie komt dan toch uit meerdere hoeken, onverwachte hoeken.
Ja, dus uit onder andere bij deze cliënt. Dus deze cliënt die we nu gaan bespreken, de zaak in het Haagse, speelt dit zich af. Hoe kwam die bij jou terecht? Was die al jouw cliënt?
Ja, het was al heel lang mijn cliënt. Het is niet mijn oudste cliënt. Maar ik denk dat ik hem al vanaf 2008 bijsta. Hij is wel wat eerder met politie in aanraking gekomen.
Een man met een verleden.
Een man met een verleden, zeker.
Ja. Dus dan krijg je op een gegeven moment een belletje van, nou, cliënt is weer aangehouden.
Ja.
En wat denk jij dan?
Dan denk ik, wat zou er nou weer aan de hand zijn in eerste instantie?
Ja.
En dan zie je de piketmelding en daar stond een wederrechtelijke vrijheidsberoving.
Serieus
op,
feit.
Poging zwaar lichamelijk letsel, een ontvoering. Nou, en dan ga je er direct op af. En het voordeel is natuurlijk, als je een cliënt langer kent, is dat je ook weet wanneer je op de rem moet trappen. En ik trof hem daar eigenlijk aan heel boos. Ontzettend boos.
Ja, je zag hem, was op het politiebureau.
Op het politiebureau en dan ga je in gesprek met hem en dan merk je meteen van, hij is veel te boos.
Want waarom was hij boos?
Hij was met name boos omdat hij het onterecht vond dat hij werd opgepakt. En met name omdat hij al eerder bij de politie was geweest en aan had gegeven dat hij serieus bedreigd werd.
Door deze mensen?
Nou, niet zozeer door deze mensen, maar wel door andere mensen. En daar werd niks mee gedaan.
Aha.
En vervolgens wordt hij aangehouden.
Ja. Yeah.
En dat vond hij een beetje de omgekeerde wereld. En hij wilde vooral zijn verhaal vertellen over wat daarvoor was had afgespeeld.
En was zijn aanhouding heftig geweest?
Sorry.
Dat weet ik niet meer precies. Hij wordt altijd wel wat heftiger aangehouden, omdat hij eerder in aanraking is gekomen vanwege een vuurwapen.
En dan dus dan ben je vuurwapen gevaarlijk.
En ja. Dan wordt er over het algemeen niet vriendelijk gevraagd om mee te gaan. Maar daar ging het hem niet om. Hij zei van, ik zit nu vast. Dit slaat nergens op. En de politie heeft eigenlijk maandenlang niks gedaan aan bedreigingen die aan mij de adres kwamen.
Aysen, een boze cliënt in het arrestantenverblijf, is dat een herkenbare situatie?
Ja, zeker. Zeker in geval van geweldzaken of relationele zaken, ja. Zijn cliënten vaker boos. Waar ik me in dit geval even wat afvraag is, waarom was jouw cliënt nou boos? Was het teleurstelling omdat hij zich in de steek gelaten voelde door de politie in zijn eigen geval? Hij maakt melding van bedreigingen, politie doet niks. En dan wordt hij in één keer voor iets wat onterecht is aangehouden en zit hij weer in het celletje.
Ja, ik denk dat eerste en met name ook dat hij de overtuiging had en heeft dat de aangever in ieder geval in verband stond met de bedreiging aan zijn adres. Dat hij daar iets mee te maken had. En dan merk je aan een cliënt dat hij heel graag wil verklaren over die aanleiding. En heel boos is.
Mm-hmm.
En dan weet ik al van tevoren hoe zo'n gesprek gaat.
Ja, want wat vertelde hij wat er gebeurd was die 18 februari 2021?
Op dat moment aan mij ook nog niet heel veel.
Hij was gewoon aan het voeteren.
Ja. Aan het voeteren. Dan trap ik op de rem en dan zeg ik, Peter.
Wat is er, wat jij wil. Hij heet Peter dus.
Hij heet Peter. We gaan op dit moment even geen verklaring afleggen. Je moet eerst kalmeren en dan gaan we later zien wat nou het verhaal is. En dan heb je ook wat meer tijd om dat gerustig te bespreken.
En kon je hem kalmeren?
Op dat moment niet.
Nee. Wat was nou die aanleiding geweest voor die ruzie? Waar kwam je aan? Want ik bedoel, je krijgt dan op een gegeven moment, het zal een sumier dossier zijn, hè, wat je krijgt. Wat stond erin? Wat was er nou gebeurd?
Nou ja, de aangever heeft eigenlijk verklaard dat er geen enkele aanleiding was.
Aha.
Dat was hem totaal onbekend. Hij verklaart dat hij op enig moment is gaan sporten in Rijswijk. En daar zou mijn cliënt bij aanwezig zijn geweest en een medeverdachte. En toen al snel liep het uit de klauwen. Daar werd hij bedreigd. Zou hij van mijn cliënt een vuurwapen op zijn knie hebben gehad. En zou de medeverdachte hem hebben geslagen. Vervolgens zou hij onder dwang meegenomen zijn naar Den Haag. Daar kwam de partner van mijn cliënt bij en zijn echtgenote. En daar zou het nog meer uit de hand zijn gelopen. Daar zou onder meer een schaal op de hoofd van de aangeefster kapot zijn geslagen.
Door jouw cliënt?
Door mijn cliënt.
Oké.
En er zou op enig moment een strijkbout aangezet zijn en daarmee zou gedreigd zijn. En vervolgens zou de aangever geld moeten ophalen aan de overkant. Want zij woonde aan de overkant. En die zou dat ook hebben gebracht.
Hoeveel geld?
Ik zeg even uit mijn hoofd €2000.
Ja.
En wat was de reden om geld te geven?
Ja.
Volgens de aangever zou mijn cliënt dat hebben gevraagd.
Maar waarom?
Zij hadden een zakelijke relatie.
Ja.
En dat zegt mijn cliënt ook wel, van ik kreeg ook nog wel geld van hem. Alleen op dat moment zegt de aangever, ja, ik werd dusdanig bedreigd dat ik op dat moment dat geld moest ophalen. En mijn cliënt heeft bij de politie later verklaard, dat was helemaal niet waar.
Maar ik begrijp dat er ook een soort iets aan de hand was over een soort Facebookbericht of zo. Is daar ook sprake van geweest?
Ja, nou, mijn cliënt heeft bij de politie verklaard dat hij dus in een periode bedreigd werd vanuit verschillende hoeken.
Ja.
Dat hij op enig moment dacht dat de aangever informatie aan die partij zou hebben gegeven. En ook dat er op enig moment een Facebookbericht aan de partner van mijn cliënt zou zijn gestuurd waar hij zou verblijven en ook dat hij een ander zou hebben.
Ja, want dit. In wat voor, want dan vraag ik me af. In wat voor milieu speelt dit zich allemaal af?
Nou, het speelt zich wel af in een criminele setting.
Ja.
Alleen het. Wat nou precies de aanleiding is geweest, daar wisselen de verklaringen wel enorm van.
Ja, want hij, jouw cliënt heeft in april 2021 een verklaring afgelegd. Ja. En die parafraseer ik even. Die zegt van, nou, je ging al terug naar 2014. Nee. Ik heb toen iemand neergeschoten. Daar heeft hij het over bedreiging van de motorclub. Daarvoor heeft hij in detentie gezeten. En die dreiging was kennelijk zo heftig daarna dat hij gevraagd heeft van, oh joh, ik heb een nieuwe woning nodig. Ik heb een nieuwe woning nodig. En hij zegt ook dat er door meerdere partijen eigenlijk geld op zijn hoofd is gezet. Dus iets in die geest.
Ja, dat klopt. En de cliënt is ook een aantal malen naar de politie geweest. En zij heeft zijn verhaal gedaan. Alleen volgens hem heeft de politie daar niks mee gedaan.
Ayse, maakt dat uit voor zo'n strafzaak? Ik bedoel, die achtergrondinformatie, dan denk ik zo, de mythes, dat is toch allemaal wel heftig. Hè? Dus het enige wat mij dan als leek denkt van, ja, ik snap wel dat die man enigszins gespannen is.
Ja.
Als er mensen geld op je hoofd hebben gezet. Maar in juridische zin maakt zoiets uit.
Ja, we moeten denk ik even opsplitsen. Voor de opsporing maakt het wel uit. Dus als de politie nog bezig is met onderzoek te doen, dan wil je weten wat voor vlees heb je hier in de kuip.
Ja.
Dan kan het wel relevant zijn.
Ja.
Maar voor de beoordeling van de rechter, dus ja, zijn deze feiten waarvan aangever en aangeefster melding maken,
ja,
zijn die voldoende betrouwbaar en heb je nog andere bewijsmiddelen erbij, denk ik dat de aanleiding minder relevant,
ja,
is. Dan kun je beperken tot die dag, die 18 februari.
Ja, wat heb jij met je cliënt, en ik snap, daar zit natuurlijk een hoge mate van vertrouwelijkheid in, maar heb je gezegd van, joh, dit is niet handig als je hier heel erg over uitweidt, of hoe moet ik dat zien?
Nou ja, ik probeerde natuurlijk wel cliënt uit te leggen dat het voor een rechtbank uiteindelijk de aanleiding minder van belang is. En
ja,
dat een aanleiding ook als een boemerang tegen je kan werken, in die zin dat de rechtbank daar een mogelijk motief in ziet.
Ja.
En dat wil je natuurlijk als advocaat zo min mogelijk hebben. Maar hij zat nog heel erg in zijn verhaal, hier wordt mij onrecht aangedaan. En daar probeer je in te schipperen. En soms, wat Ayse net ook zegt, heb je cliënt niet helemaal in de hand.
Ja.
Want ik wilde met name dat hij natuurlijk ging verklaren, wat is er nou op die dag gebeurd en wat is er niet gebeurd?
Ja, heeft hij daar ook iets over verteld?
Ja, zeker. Daar heeft hij vrij uitgebreid over verklaard.
En hoe lang nadat hij was aangehouden?
Dat heeft een aantal maanden geduurd. Dat komt met name dat het soms ook wat langer duurt voordat je je verklaring kan doen. Je wordt voorgeleid en vervolgens stuur je aan de officier van justitie een mail. Mijn cliënt wil graag een verklaring afleggen. Dan moet je de agendas op elkaar afstemmen. Dus dat heeft enige tijd geduurd. Maar
is het niet gewoon zo dat je direct als je wordt aangehouden wordt gevraagd van, joh, wil je een verklaring afleggen?
Ja, en dat wilde hij op dat moment niet op mijn advies, omdat hij toen nog heel boos werd.
Ja.
Wat ik wel belangrijk vond.
Vind je dat een begrijpelijk advies, Ayse?
Ja, ik vind het advies begrijpelijk, maar ik denk ook tegelijkertijd dat dat kan worden gezien als een smoesje om gewoon toch even te zwijgen, om een dossier,
ja,
te krijgen, om de verklaring van de aangever en aangeefster te lezen en om vervolgens met een afgestemde verklaring te komen.
Ja, dat is een bekend verwijt, hè? Dat op een gegeven moment als het dossier er is, nou, dan laveren we daar tussendoor. Hè? Dan stemmen we gewoon, zeggen we hier een beetje zwijgrecht, daar geef ik wat uitleg. En ik bedoel, ik hoor dat ook wel eens in de persbanken. Was dat hier ook het geval?
Nee, dat was niet het geval. En ik vond het ook wel belangrijk dat mijn cliënt een verklaring ging afleggen voordat het einddossier er was.
Ja.
Want ik begrijp wel als er een einddossier is met alle bevoegdheden die er zijn ingezet en dat je dan alle ins en outs hebt, dat zo'n verklaring minder waarde heeft.
Moeten we even uitleggen wat een einddossier is. Ja, ik druk het.
Ja.
Want dat voor een luisteraar die denkt, ja, je hebt er gewoon een dossier. Waar hebben we het nou over?
Een einddossier is een dossier wat door het Openbaar Ministerie wordt gepresenteerd als alles is afgerond.
Ja.
Op het moment dat iemand wordt aangehouden en naar de rechtercommissaris moet, na 3 dagen krijg je een voorgeleidingsdossier, een voorlopig dossiertje.
Ja.
Dat kan als je langer van je vrijheid wordt beroofd.
Ja.
wordt dat weer aangevuld met wat stukken. Ja. Maar eigenlijk is het onderzoek dan nog in volle omvang bezig.
Ja.
En wordt gezegd, geef ons de tijd om dit af te ronden. Mm-hmm. En wanneer het onderzoek afgerond is, wordt het gebundeld, stempel erop, einddossier. En dan kan je er eigenlijk mee naar een zitting.
Ja, dus daar is het onderzoek afgerond eigenlijk. En het verwijt is dan altijd van, ja joh, weet je, nu heb je een afgerond onderzoek. Dus er komt eigenlijk niks meer bij. Dus nu kun je wel praten. Maar dat was hier niet zo.
Nee, want hij heeft verklaard voordat het einddossier er was. En dat is natuurlijk ook een bewuste keuze. Kijk, het is niet zo dat na het einddossier een verklaring geen waarde meer heeft. Maar ik begrijp wel dat die waarde wat minder is.
Ja.
Omdat natuurlijk een rechtbank niet meer kan toetsen.
Ja.
Is deze verklaring nou tot stand gekomen, hè, uit eigen waarneming? Of dat een eerlijke verklaring is. Of dat inderdaad zo'n verklaring is afgestemd op het dossier.
Ja, nou hebben we het over een situatie in een parkeergarage en een situatie in een woning, hè, waar alles gebeurd is. Nou, dat zijn een aantal mensen in die woning geweest. Waren er ook nog onafhankelijke getuigen die iets konden verklaren? Of was het echt zij tegen jouw cliënt?
Nou, er is wel een gebrek aan dit dossier, is aan objectieve getuigen.
Ja.
Je hebt twee situaties in Rijswijk. Zou het zijn gebeurd in een soort trainingscentrum waar ook nog iemand woonde.
Ja.
En je hebt de situatie in Den Haag. Nou, daar zouden mijn cliënt, de medeverdachte, bij aanwezig zijn geweest. De aangever en de aangeefster,
ja,
maar ook de partner van cliënt. En die hebben allemaal verklaringen afgelegd.
Ja, eigenlijk heb je in dit dossier, als ik het zo hoor, alleen maar getuigenverklaringen. Mensen die iets verklaren over wat daar op die twee plekken is gebeurd. En zeg je nu eigenlijk wel van, ja, ik had het einddossier nog niet toen hij een verklaring aflegde. Maar de verklaring van de aangevers had je natuurlijk wel.
Die had ik wel.
Dus als ik nu eventjes, dat ben ik niet, hè, maar de officierspet opzet.
Nou, dat vind ik een hele interessante pet voor een advocaat.
Dan zou ik denken, ja, die verklaring die zijn cliënt heeft afgelegd, 2 maanden nadat hij het dossier al had, maar nog geen einddossier is. Ja, die bevat al zoveel informatie dat hij zich een heel goed beeld kan vormen wat de andere personen verklaren over wat er op die twee locaties is gebeurd. Waardoor je weer wat kritischer bent op de verklaring die hij aflegt. Van nee, het is niet zo gegaan. Je moet hen niet geloven, je moet mij geloven.
Was dat ook de kritiek van het OM?
Volgens mij heeft het Openbaar Ministerie dat niet als argument gebruikt. Ik weet wel dat nog bij het Hof daar wel vragen over werden gesteld. En ik begrijp ook wel dat je wat kritischer bent over een verklaring die later wordt afgelegd. Maar er kunnen diverse oorzaken zijn waarom iemand niet meteen verklaart.
En
dat is ook als advocaat weet je natuurlijk niet in het begin precies wat er gebeurd is.
Nee.
En eigenlijk alleen in situaties waar bijvoorbeeld een noodweer verhaal is, adviseer ik, doe dit verhaal meteen. En over het algemeen ben ik wel geneigd om een beetje op de rem te trappen. Om eerst maar eens te kijken wat er in zo'n dossier zit. En helemaal als er een aanleiding is die mogelijk in het criminele circuit plaatsvindt, ben ik nog voorzichtiger.
Ja, want dat is natuurlijk wel eventjes spitsroeden lopen, denk ik zo.
Ja, dat is ook zo. En ik snap je voorzichtigheid natuurlijk ook wel. En dan had je nog te maken, je had het voordeel dat het een cliënt is die je al kent. Dus er is al gelijk vertrouwen van het eerste moment. Als piketadvocaat heb je dat niet. Maar tegelijkertijd is het ook een cliënt die als hij boos is echt helemaal tegen het plafond aan zit. En dat er gewoon geen zinnig woord mee te wisselen is. Dus ja, dan is zwijgen een veilige keuze.
Het bewijs. We hebben dus verklaringen. We hebben letsel. Want de een had volgens mij een bloedende hoofdwond. De ander had een dikke wang. Is daar iets over vast komen te staan?
Er waren wel foto's.
Ja.
En er was een mes in de woning aangetroffen. En
ja,
de aangevers hadden gezegd dat er bedreigd was met een mes.
Ja.
Er is een strijkbout in de woning aangetroffen.
Ja.
Dat is op zich natuurlijk niet heel erg opmerkelijk.
Nee. En een kapotte schaal, denk ik.
En een kapotte schaal. Ik moet er wel meteen bij zeggen dat er nooit een vuurwapen is aangetroffen.
Die vrouw zegt, nou, jouw cliënt die heeft haar op het hoofd geslagen met een stenen schaal.
Ja.
Dan is daar een verwonding en scherven op de grond. Dus nou ja, dan kun je vaststellen, er is in elk geval iets met die schaal gebeurd. Wat was de lezing van jouw klant?
Nou, mijn cliënt die zegt, en die heeft altijd gezegd van, in Rijswijk is er niet zoveel gebeurd.
Oké.
Okay. Dat is in dat sportcentrum.
Oké, okay, ja, ja.
En die heeft ook altijd gezegd, mijn medeverdachte is daar nooit bij aanwezig geweest. Hij zegt wel dat er het een en ander gebeurd is in Den Haag. Hij heeft nooit in de woning. Hij heeft nooit gezegd, dat was een theekransje. Hij heeft ook gezegd, ik was heel erg boos. Maar hij heeft ook gezegd, de aangever was ook heel erg boos. En er is op enig moment een ruzie ontstaan. Hij zegt, de aangever, die pakte die schaal op, wilde mij raken, maar raakte per ongeluk de aangeefster.
Dat noemen we een alternatief scenario, hè?
Inderdaad.
Even voor de luisteraar, Aysen. Een advocaat, zeg maar, de rechtbank is bezig met waarheidsvinding. Het Openbaar Ministerie is bezig met waarheidsvinding. Wat is er nou gebeurd? Maar een advocaat is dat eigenlijk niet, hè?
Nee, waar is de advocaat mee bezig? Zorgen dat zijn cliënt zo ongeschonden mogelijk uit de zaak komt.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.
Als jij zo het bewijs hier eens een beetje in oogschouw neemt, Aysen.
Dan hebben we het over Rijswijk of Den Haag.
Nou, het hele pakket. Want ik bedoel, het is natuurlijk een heel pakket. Het speelt allemaal. Alles, ja. Alles heeft met alles te maken.
Klopt. In ieder geval zegt de cliënt van Misha dat hij in Rijswijk was. Iets andere lezing over wie er nog meer bij waren. Ja. Van daaruit door naar Den Haag. En dan klopt het verhaal niet van de aangevers. Dat is op zich een verhaal wat je als advocaat bijna dagelijks of in bijna elk dossier wel ziet. En dan gaat het natuurlijk om de vraag, wie ga je geloven? Wie is betrouwbaar? Ik denk dat je de aangevers hebt gehoord.
Zeker.
Aangever, aangeefster. Mogelijk ook de partners die aanwezig waren in de woning in Den Haag.
De partner heb ik al heel snel verzocht bij de rechtbank. En dat was ook toegewezen. Alleen die is gedelegeerd gehoord bij de politie of door de politie. Dat kwam met name omdat ik wel snelheid in de zaak wilde hebben. Omdat op basis van het strafblad en op basis hoe het dossier op dat moment voorzat, mijn voorspelling was dat cliënt er niet uit zou gaan. Dus de partner was eerst gehoord bij de politie waar ik bij aanwezig moest zijn. Die heeft de verklaring van cliënt bevestigd. En daarna zijn de aangever en de aangeefster bij de rechtercommissaris gehoord.
Wat was nou de lezing van het Openbaar Ministerie in deze zaak?
Daar is een groot verschil tussen eerste aanleg en
in eerste aanleg.
In eerste aanleg vond ook het Openbaar Ministerie dat er te weinig bewijs was voor het gebruik van de vuurwapen. Mm-hmm. Die vond ook dat er te weinig bewijs was dat de medeverdachte aanwezig was in Rijswijk.
Ja.
Maar die vond wel dat er in Den Haag een afpersing had plaatsgevonden en dat mijn cliënt die schaal op het hoofd van de aangeefster zou hebben kapotgeslagen.
Ja, en de eis was 3,5 jaar gevangenisstraf voor jouw cliënt.
Ja, 42 maanden.
Wat was jouw strategie?
Mijn strategie is natuurlijk om zoveel mogelijk gaten te schieten op de verklaring van de aangevers.
Ja.
En ook naar voren te brengen dat het alternatief scenario wat de verdachten hebben geschetst ook overeenkomt met de bewijsmiddelen. Want als een verklaring van verdachte overeenkomt of in ieder geval niet in strijd is met de bewijsmiddelen, dan heeft de rechtbank een probleem. Want dan kan de rechtbank eigenlijk alleen maar vrijspreken.
Ja.
En ik heb met name gezegd, we kunnen gewoon niet objectief vaststellen wat er gebeurd is. De verklaring van de aangevers kunnen in theorie waar zijn en de verklaring van mijn cliënt kan in theorie waar zijn. En als je dat niet kan vaststellen, moet je vrijspreken. Eigenlijk een heel simpel pleidooi.
Eigenlijk was het een beetje een 2-2 situatie. Zij verklaren A en mijn cliënt en zijn medeverdachte verklaren B. We weten het gewoon niet zeker.
Ja, het was wel 2-3, hè, want de partner van mijn cliënt was er nog bij. Maar je kon wat mij betreft gewoon niet vaststellen wat er in die woningen was gebeurd.
Ja.
En dan is jouw cliënt toch een jongen die veroordeeld is geweest voor zware feiten.
Ja, dat waren net de persoonlijke omstandigheden.
Ja, dat kleurt dan toch. Het mag niet, het hoort niet, maar het gebeurt wel.
En hij komt al binnen, hij is breed, gespierd. En ook nog, het is iemand die dan ook nog wat bozig is op zitting.
Ja, want hij maakt, tenminste als ik dat zo eens een beetje lees, hij maakt van zijn hart zeker geen moordkuil, want ik begreep dat hij ook nog een belletje gedaan heeft vanuit de gevangenis?
Ja, naar de aangever. Hij kreeg nog spullen van de aangever. En toen op enig moment kreeg ik procesverbaal binnen dat de aangever naar de politie was gegaan. En dat mijn cliënt zou hebben gezegd, ik laat je ophalen. Nou ja, dan gaat er van alles door je hoofd.
Eisen, is het handig om als je in een lopende strafzaak wordt beschuldigd, om dan vanuit het huis van bewaring degene op te bellen die jou beschuldigt ergens?
Nee.
Dat is niet handig.
Dus nu snap ik jouw eerste vraag vandaag. In hoeverre heb jij je cliënt in de hand? Ja. Ik denk dat Misha vanaf het eerste begin heeft gezegd tegen zijn cliënt, weet die telefoon hier vanuit de politie, ze luisteren mee. Hou je koest.
Snater, ja.
Hou je snater. En toch is het dan zo dat deze man emotioneel is.
Het is alles behalve handig, daar ben ik het helemaal mee eens.
Ik moet daar wel bij vertellen
dat mijn cliënt zei dat de partner van zijn cliënt werd bedreigd door de aangever. En daar was hij boos over.
Ja.
En bovendien dat hij vanaf het begin heeft gezegd over die telefoongesprekken die hij heeft gehad. Misha, ik ben niet vriendelijk geweest. Want je weet hoe ik in elkaar zit.
Ja.
Maar ik heb nooit bedreigd met dat ik hem zou laten ophalen. En dat bleek ook later gewoon niet waar te zijn.
Oh, want wat had hij... Want ik bedoel, als ik dit zo zie... Dit is een man met een strafblad voor afpersing met een wapen. Hij heeft al een keer iemand door zijn been geschoten. Ja. Nou, dan denk ik, mijn god, als je die briesend aan de telefoon hebt... Dat doet wat met een mens. Dus jij gaat dan zeggen, nou, laat mij dat gesprek eens even horen.
Ja, en daar hoorde ik niet altijd hele fijne woorden.
Nee.
Maar ik hoorde ook dat cliënt zei van, en dan moet ik even goed zeggen hoe hij dat heeft gezegd. Breng mijn spullen, anders zal ik mijn spullen ophalen.
Oh ja, dus dat is iets anders. Anders laat ik jou ophalen. Ja.
En dat was wel iedere keer waarvoor wel een aanwijzing was dat de aangever het allemaal wel weer wat erger maakte dan het was. En dat die aangever, en heeft mijn cliënt ook al gezegd, van nou, dat was ook zeker geen lievertje.
Uiteindelijk komt de rechtbank tot een veroordeling van 4 jaar.
Ja.
Boven eis.
Boven eis.
Nou.
De rechtbank heeft alles bewezen verklaard.
Ja.
Die is volledig meegegaan in het scenario van de aangevers. Mm-hmm. Die hebben eigenlijk gezegd, we geloven geen snars van jouw verhaal. En we doen er ook nog een schepje bovenop. We vinden dat bewijs voor het vuurwapen, waarvan het Openbaar Ministerie zei, dus we vinden te weinig bewijs. En ze vonden ook dat er bewijs was dat de medeverdachte in Rijswijk aanwezig was.
Ja, ik kan me zo voorstellen dat jij na dat vonnis weer even een kalmerend gesprek met jouw cliënt moest voeren.
Zeker, maar het maakt je ook strijdbaar.
Ja.
Want je denkt wel van, we hebben niet meer zo heel veel te verliezen. Dat zal later blijken dat mogelijk anders zou kunnen zijn. Maar het maakte mij strijdbaarder. Ik denk dat het de cliënt ook strijdbaarder maakte. Maar je weet dan wel, het gaat nog heel lang duren.
Het is wel bijzonder, want ik heb het vonnis dus gelezen. Hè?
Ja.
En ook het arrest, maar nu even het vonnis. En ik zie daar in ieder geval wel in dat de rechtbank heel erg overzichtelijk aangeeft waarom ze nou ervoor kiezen om die aangever en die aangeefster te geloven. En dat ze dus bijvoorbeeld, anders dan de officier en de verdediging, komen voor bewijs voor dat vuurwapen, omdat iemand verklaart over een heel specifiek merk, Philip Plein of zoiets.
Tasje.
Het vuurwapen zat in een Philip Plein tasje voordat het op iemands knieën of been werd gezet. En de rechtbank is dus wel echt op zoek naar...
En dat Philip Plein tasje is ook gevonden.
Ja, het Philip Plein tasje is gevonden.
Alleen het wapen
dus steunbewijs
niet.
Voor snippers en delen van die verklaring. En dat is heel overzichtelijk opgenomen in het vonnis. Waardoor ik dacht van nou, het is niet zo alsof ze nou hebben gedacht tegen jouw cliënt, lul maar neemt weg en wij geloven de aangevers.
Ik denk daar anders over. Mijn indruk was heel erg dat de rechtbank eerst de overtuiging had dat hij het had gedaan en toen de bewijsmiddelen heeft gezocht.
Dus Misha ging samen met zijn cliënt in hoger beroep.
In hoger beroep.
En toen gebeurde er iets opmerkelijks.
Ja, er gebeurden meerdere opmerkelijke dingen. Maar op enig moment kreeg ik... belde de partner van mijn cliënt en die zei, nou, ik heb contact gehad met de zus van de aangeefster. via Facebook hadden die contact gehad. En daar
weer Facebook.
Daar heb ik een aantal malen koffie mee gedronken. Het vonnis besproken en zo'n beetje besproken wat er in het dossier stond.
Ja.
En daarvan had die zus van die aangeefster gezegd van, nou, mijn oren gaan klapperen, want ik heb hele andere verhalen van mijn zus gehoord. Onder meer dat zij een strijkbout op haar borst gedrukt zou hebben gehad. Dat zij zou zijn verkracht. Maar ook dat zij het verhaal zou hebben verteld dat het de aangever is geweest die die schaal per ongeluk op haar hoofd had zou hebben stuk geslagen. Toen heb ik geadviseerd van, laat haar dit verhaal op papier zetten.
Oh, wauw. Heb jij die getuige dan zelf benaderd?
Nee, ik heb tegen de partner gezegd, laat haar het verhaal op papier zetten, want ik vind niet dat ik de zus van de aangeefster kan benaderen.
Kan dat niet, Ais?
Ja, kijk, op zich kan het wel.
Maar het is een randje.
Maar het is wel het randje. Ik denk dat je of kan zeggen, zet het op papier. Of dat je tegen de partner zegt, verwijs haar naar de politie. Maar ik kan me ook zo voorstellen dat in dit milieu mensen niet zo heel snel geneigd zijn om naar de politie te gaan om dit te delen.
Het lastige is altijd als je een getuige van tevoren op kantoor uitnodigt en vraagt aan de getuige wat er is gebeurd. Dat de eerste vraag die de rechtercommissaris altijd stelt, met wie heeft u allemaal gesproken? En dan is het antwoord met de advocaat. Dat maakt soms een verklaring minder betrouwbaar, omdat een rechtercommissaris niet kan inschatten wat daar nou precies besproken is. Dus over het algemeen doe ik het niet.
Maar dit is wel een moeilijk punt waar eigenlijk terugrechtelijk moet je als advocaat.
Ja, even terugrecht. Aysen, ja. Jij weet er alles van.
Ja, wij advocaten zijn gehouden om ons te houden aan de regels die onder andere in de advocatenwet staan.
Ja.
En dat is het terugrecht. Gaan wij daar over de schreef, dan moeten we naar de terugrechter. Er zijn dus gedragsregels en die regels schrijven ons in ieder geval ook voor dat wanneer we een getuige in een strafproces bijvoorbeeld of een ander proces oproepen, dat we ons van tevoren vergewissen of die getuige die we oproepen, willen oproepen, of die iets kan vertellen wat relevant is. Maar dat is wel in het strafrecht heel lastig, omdat je inderdaad die eerste vraag krijgt van de rechtercommissaris, met wie heeft u gesproken? En je staat er een beetje voor je gevoel in ieder geval, of dat gevoel wordt wel gegeven, zwart op als de getuige zegt, ja, met meneer Jongevos en ik ben hier, dit heb ik met hem besproken, dat heb ik met hem besproken.
Alsof je zeg maar een beetje een getuige hebt voor zitten koken.
Ja.
Dat is eigenlijk dan beïnvloed. De boom.
Ja, 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 maar je tuchtregels schrijf je wel voor dat je niet zomaar elke getuige gaat oproepen waarvan je ooit hebt te horen gekregen zonder het zelf te hebben gecheckt, om vervolgens bij de RC te horen te krijgen, nee hoor, dat klopt niet. Ik weet niet waarom ik hier zit, maar ik kan helemaal niks vertellen.
Maar daarom heb ik ook voor gekozen om de partner van mijn cliënt te adviseren van, laat het haar nou op papier zetten. Ik kreeg dat per mail en ik ben daar ook heel open over geweest bij het Hof, hè, hoe ik die brief heb gekregen. Ik heb daar helemaal niet geheimzinnig over gedaan. Ik heb gezegd, deze brief heb ik van de partner van mijn cliënt gekregen. Die heeft dit op papier gezet. Dus ik wil haar daar vragen over stellen.
Was dat de ene? Je kreeg één brief?
Ik kreeg één brief, maar de advocaat van de medeverdachte, die kreeg een brief van de bewoonster van het pand in Rijswijk. En zij had een mail gestuurd en gezegd, nou, ik ben die dag erbij geweest.
Oh, die was er, oh.
Die kreeg ook een mail.
Die kreeg ook een mail.
Een nieuwe getuige dus gewoon.
Een nieuwe getuige.
Ja.
Waarvan het nog steeds onbegrijpelijk is dat de politie die getuige niet heeft gehoord.
Nee.
Zij zei, op die dag heb ik mijn cliënt gezien. En de aangever. Er is geen ruzie geweest. Ik heb ze allebei in hun eigen auto zien vertrekken. En ik heb de medeverdachte daar niet gezien. En zij zegt nog, dat huis is hartstikke gehoorig. Dus als daar een enorme ruzie en een afpersing zou hebben plaatsgevonden, moeten de buren dat hebben gehoord. Maar ook daar heeft de politie geen onderzoek naar gedaan. Kijk, als er in een woning of in een sportcomplexje waar dat is gebeurd, enorm veel kabaal is, dan zou je ook wel verwachten dat de politie in ieder geval de omwonenden hoort.
De buren van,
is daar
gevraagd,
de buren vraagt, heeft u iets gezien? Wie heeft u vertrokken? Of camera op beelden opvraagt of wat dan ook van hoe die route is geweest. Is allemaal niet gebeurd.
Oké, dat was dus, je hebt twee brieven. Bleef iedereen bij zijn verklaring in het hoger beroep?
Er kwam eerst een zitting, en dat heet een regiezitting bij het hoge beroep. Want ik vroeg niet alleen die twee getuigen, maar ik wilde ook de aangevers opnieuw horen.
Tuurlijk.
Want dat was nieuwe informatie. Het Hof heeft dat afgewezen, die laatste twee. Want die zei, u heeft al de kans gehad om ze te horen. Dus dan geldt er een ander criterium, dan geldt het noodzaakcriterium. En ze zagen de noodzaak niet in. Dat verbaasde mij wel een beetje, want het was nieuwe informatie. Maar ze zeiden wel van, nou, die brievenschrijvers mag je horen. En die zijn ook gehoord bij de raadsheer commissaris. En ik heb toen ook nog de medeverdachte nog een keer gehoord.
En dan komt er een inhoudelijke behandeling.
Nou ja, zij werden eerst daar gehoord. En ze hebben eigenlijk het bevestigd wat in die brief stond waar was. En toen kwam er een inhoudelijke behandeling. En ik moet zeggen dat ik wel vond dat die zitting ook bij cliënt veel beter ging. Dat kwam ook omdat de voorzitter een andere benadering had. Die heeft echt cliënt zijn verhaal laten doen. En dat was een hele andere dynamiek dan bij eerste aanleg. Waarvan je dan merkt mijn cliënt kan niet zo goed tegen autoriteit.
Goh.
En dan merk je dat zo'n gesprek niet goed van de grond komt.
Ja.
En bij het Hof ging dat anders. Toen heb ik natuurlijk opnieuw gevraagd om vrijspraak.
Ja.
Maar toen heb ik wel een voorwaardelijk verzoek gedaan.
En wat betekent dat, een voorwaardelijk verzoek?
Een voorwaardelijk verzoek
zou
is...
Zou je even bellen? Ding, ja.
Ik heb gezegd, als we nu alles bekijken, zijn de aangevers onvoldoende betrouwbaar om voor het bewijs gebruikt te kunnen worden. Mocht u daar anders over denken, dan wil ik ze opnieuw horen. En daarbij heb ik nogmaals benadrukt dat ik ze nooit heb kunnen confronteren met die nieuwe informatie. Maar bovenal, ook omdat het al zo lang duurde en cliënt nog steeds vast zat, zei ik van, ik vind eigenlijk gewoon dat u nu arrest moet wijzen en dat u moet vrijspreken.
Hey, het Openbaar Ministerie eiste 6 jaar gevangenis.
Ja.
Dus, en dat is dus 2 jaar meer dan het OM eiste in eerste aanleg.
Ja, en dan zie je ook wel een beetje dat nog steeds, ook al word je boven eis afgestraft, dat appelleren riskeren
is. Ja, want dat is wel even dat je denkt, hallo, dat is nog veel, veel meer.
Ja, de advocaat-generaal ging er ook echt met gestrekt benen in.
Ja.
Die was veel minder genuanceerd dan de officier van justitie. En die zag dit als een woningoverval. En die zei van, ja, een woningoverval, maar waarmee iemand op zijn een schaal op haar hoofd stuk krijgt geslagen, waar met een vuurwapen wordt gedreigd, vind ik 6 jaar op staan. En dat was met name natuurlijk voor cliënt wel enorm schrikken.
Wat was de uitspraak?
Een tussenarrest.
Ja.
Eisen.
Misha die vertelt net dat hij een voorwaardelijk verzoek heeft gedaan. 2. Hij zegt dus eigenlijk, jullie kunnen die verklaringen van de aangevers niet gebruiken. Willen jullie dat wel doen, dan ontstaat het verzoek, het recht om ze alsnog een tweede keer te horen en te confronteren met alle nieuwe dingen. Nou, en ik denk dat het Hof daar niet omheen kon. Dan dat voorwaardelijk verzoek is zo duidelijk en het is ook heel redelijk. Dan weet je, je kan of gewoon stug doorgaan en dan ga je naar de Hoge Raad, krijg je hem weer terug van de Hoge Raad. Of het is toch tussenarrest wijzen. Dus de zaak wordt niet afgedaan, de zaak wordt aangehouden en de aangevers worden gehoord en mogelijk ook andere personen waarvan het Hof zegt, als we dan toch aanhouden en nog mensen gaan horen, moet dat ook gebeuren.
En bij zo'n tussenarrest, blijft jouw cliënt dan vastzitten?
Ja, die bleef vastzitten en daarom was ik ook op dat moment nog niet zo optimistisch over de afloop. Want zo'n tussenarrest kan er ook zijn omdat, en dat benoemt Aysen eigenlijk al een beetje, is dat het Hof zo'n arrest-cassatieproef wil maken.
Ja.
Want als ik ze niet had kunnen horen en er was had een veroordeling gevolgd, ja, dan had de Hoge Raad mogelijk gezegd, je hebt niet je ondervragingsrecht optimaal kunnen benutten.
Dus we gaan weer terug, gaan weer terug.
Maar ik zag dat nog niet echt als voorbode op per definitie dat cliënt zou worden vrijgesproken. Want ik vond toen ook bij de behandeling dat je nog steeds 2 verschillende verklaringen had. 2 verschillende scenario's waar je geen keuze uit kan maken. Dus dat ook het Hof had moeten vrijspreken. Op dat moment al.
Wanneer dacht je wel in de procedure dat hij zou worden vrijgesproken?
Eigenlijk pas
nu toen... Nu verklap je het einde, Aysen.
Toen de voorlopige hechtenis werd opgeheven. Maar we gingen eerst natuurlijk nog de aangevers horen.
Ja. Yeah.
En nog 1 keer de zus van de aangeefster. Want zij was eerder gehoord, die zus van de aangeefster. En die had gezegd, ik heb allemaal app-berichten waaruit blijkt dat zij verschillende verhalen heeft verteld. En zij heeft mij ook geappt over die schaal, hè, dat dat anders is gedaan. Maar mijn computer is gecrashed of mijn telefoon is gecrashed. Ik kan die nu niet bovenhalen, maar daar ga ik mijn best voor doen om die boven te halen en die zal ik opnieuw insturen. Nou, zij heeft nooit meer wat laten horen. Dat kwam niet boven water, dus zij werd nog een keer gehoord. En zij heeft toen eigenlijk opnieuw het verhaal gedaan en ze heeft gezegd, die berichten heb ik nooit boven water gekregen. Maar ik weet nu gewoon, mijn zus gaat, dus de aangeefster, vandaag de waarheid verklaren. Want zij zit er ook mee dat jouw cliënt al zo lang vast zit en ook dat de medeverdachte zo lang vast zit. Toen werd de aangeefster gehoord en die zegt eigenlijk, vanaf het moment dat ik die schaal op mijn hoofd kreeg, weet ik eigenlijk niks meer. Ik weet ook niet wie die schaal heeft gebruikt. Wij gingen op enig moment naar de moeder van de aangever. En toen heeft de aangever, toen nog haar man, heel erg op me ingepraat welk verhaal ik moest doen. Ik was bang voor hem. Die relatie was eigenlijk helemaal niet goed. Maar eigenlijk heb ik daar bij de politie, maar ook later bij de rechtercommissaris, omdat ik toen ook nog onder druk van hem zat, gewoon zijn verhaal verteld.
Dus hij had gewoon een valse verklaring afgelegd.
Dat klopt.
Dat lijkt me wel een doorslaggevend moment in zo'n zaak, in hoger beroep.
Voor mij wel, maar voor advocaat-generaal niet. Want zij vond die laatste verklaring bij de raadsheer-commissaris onbetrouwbaar.
Want?
Daar gaf ze eigenlijk niet heel veel goede argumenten voor. En dat heeft het Hof haar ook aangerekend. Die heeft gezegd van ja, de advocaat-generaal die zegt, hè, die laatste verklaring die klopt niet. Maar ze geeft eigenlijk helemaal geen redenen waarom die verklaring niet zou kloppen. En toen heeft het Hof de conclusie getrokken van, ja, we kunnen nu eigenlijk helemaal niks meer met die zaak. En toen kwam er dus nog eerst nog een inhoudelijke behandeling waar dat allemaal besproken moest worden. En dan zouden ze na 2 weken arrest wijzen. Maar gelukkig ging cliënt er toen op die dag uit vanwege 67 lid 3.
Maar dat betekent dus wel dat jouw cliënt behoorlijk lang heeft vastgezeten. En hoe werkt dat dan? Ga je dan een schadevergoeding namens cliënt vragen? Of,
Ja, zeker. Nou, eerst natuurlijk afwachten of het Openbaar Ministerie nog in cassatie gaat.
Ja.
Dat hebben ze niet gedaan. En toen hebben we schadevergoeding gevraagd. In de tussentijd werd hij nog een keer van de weg getrokken met zijn partner. En toen kreeg hij wel een bivak met over zijn hoofd. Omdat er een foutje was gebaakt bij het ijs, volgens mij.
Bij het wat, sorry?
Het is niet ijs. Nee.
Ik kijk naar ijs en ik denk, wat is er?
Dat is eigenlijk de instantie die gaat over de executie van straffen.
Ja.
Zij kregen de uitspraak van de rechtbank binnen, waar hij dus 4 jaar had gekregen.
Oh.
En die wilde ze executeren. Dus mijn cliënt, die was net vrijgesproken.
En die werd weer van de weg
en die werd, ja, oh, en wow. Dat gebeurde echt op een hele heftige manier. En die heeft toen een dag op het politiegebouw gezeten.
Heel rustig uitgelegd wat er nou aan de hand was, zeker?
Hij was eigenlijk vrij rustig.
Oh.
Dat viel mij best wel mee. Maar hij vond het natuurlijk wel onrechtvaardig.
Want dan zou ik dus denk ik wel een beetje door het geluid zijn gegaan.
Nou, hij vond het vooral vervelend voor zijn partner. En dat is natuurlijk voor hij is wel wat gewend. Maar zijn partner die dan weer ziet dat hij wordt afgevoerd met met gestrokken vuurwapens en een bivak met op zijn hoofd, dat heeft haar niet goed gedaan.
Hoe kijk jij nou terug op deze zaak?
Nou, dat je soms een lange adem moet hebben. Soms misschien ook een beetje geluk moet hebben. Maar ook wel dat ik denk dat hij wel erg lang vast heeft gezeten. En dat er misschien wel een eerder moment, met name bij het Hof, had moeten zijn, waarvan het Hof had gezegd van, nou, we hebben gewoon op dit moment al te veel twijfel. We gaan voorlopig die voorlopige hechtenis schorsen, zodat het ook meer ruimte geeft. Want het is, met name in het hoger beroep, is die voorlopige hechtenis een enorme frustratie, omdat je, ja, je komt heel veel, je krijgt iedere keer die proforma's waarvan het Hof het dossier niet kent. Het duurt überhaupt heel lang voordat dat dossier bij het Hof komt. En dan zou je toch een eerder moment moeten hebben waarvan je denkt van, want dit is zo'n zaak die wel 2 kanten op kan gaan, waar je als Hof zegt van, nou, we weten het niet, het duurt allemaal te lang. We gaan nu schorsen en we zien het straks wel bij een inhoudelijke behandeling.
Advocaat Micha Jongevos, bedankt voor dit verhaal en je komst naar onze studio.
Graag gedaan.
Dit was Napleiten. Mijn naam is Wouter Lauwmans. En naast me zit co-host advocaat Ayse Sime. Als u zich abonneert op deze podcast, bent u direct op de hoogte als er een nieuwe aflevering online staat. En we zouden het heel leuk vinden als u een recensie achterlaat. Tips kunt u sturen naar napleiten@bnr.nl. Verder zijn we te volgen op X en Instagram. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.
Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app.
Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestroikast.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.